aflevering 6, seizoen 4. Bernard Scholz schittert. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. In deze 10-delige serie spreken Inge Diepman en Joost Dix met diverse gasten. Hier zijn advocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Aan onze podcasttafel in het kantoor van de advocaat familie en erfrecht in Eindhoven zit vandaag een man naast Joost Dix. Dag Joost.
Goedemiddag. Hoi.
Een man die schittert op verschillende manieren. In het theater, met zijn theatercolleges, op podia, zelfs die van de Zwarte Cross. Schittert als auteur van de bestsellers Voorkom ruzie bij de kist en Voorkom ruzie in bed. Maar hij laat ook anderen schitteren, namelijk de executeurs. Want hij is de bedenker van de sterren van de executeur. Ik zie je knikken. Onze gast is oud-notaris, gepromoveerd op de executele hoogleraar successierecht, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Professor meester dokter Bernard Scholz. Hartelijk welkom, Bernard, in Eindhoven.
Nou, heerlijk om hier in Brabant te zijn. Voor een Limburger is dat zalig, hè?
Oh, is dat zo?
Ik was de eerste Limburger die met een Brabantse uit Breda trouwde. Dus het kan inderdaad wel.
Het is
wel.
Toch altijd wel een beetje wrijving?
Nee, maar wel allebei zuidelijk en Burgondisch. Dus in die zin, als ik Brabant weer inrij, dan voelt dat altijd als...
Want jullie kennen elkaar ook wel, hè? Want jullie gaan samen ook wel eens op pad.
Ja, ja. We gaan regelmatig samen verhaaltjes vertellen, hè, zoals we dat noemen. Ja. En natuurlijk uit de studietijd, in de zin van de notariële studierichting. Daar is Joost Dix ook een begrip. Niet alleen als student, maar ook komt hij daar ook regelmatig aan de Radboud Universiteit vertellen.
Uit het Nijmeegse. Hè?
Heb je iets te vertellen over Joost, wat wij absoluut moeten weten, maar wat we niet weten?
Ja, Joost is wel een voorloper in de zin, er zijn er meer in het land, maar Joost heel specifiek een notarieel die in de advocatuur terechtgekomen is. Dus in die zin is hij degene die klassieke rechtsgebieden als erfrecht, huwelijksvermogensrecht eigenlijk in de advocatuur gebracht heeft. Die waren er natuurlijk allemaal met de notariële bril, hè. De notariële dogmatiek, de notariële kijk op de zaak heeft hij eigenlijk een draai aangegeven, ook richting de advocatuur in de zin van daar waar notarissen onpartijdig onafhankelijk zijn, kun je datzelfde rechtsgebied in de advocatuur uitoefenen vanuit een partijdige blik. De ene keer sta je aan die kant van het verhaal, dan aan die kant. En ik probeer aan de student ook altijd een beetje het verhaal te vertellen. Iedere rechtszaak heeft twee kanten. Hè. Iedereen heeft wel een beetje gelijk. De ene keer legt de rechter de klemtoon op dit verhaal en dan op dat verhaal. Er is geen absolute waarheid.
Mooie van de Nijmeegse opleiding.
Dat is ook wel een beetje Nijmeegs in de zin van we hoeven geen uitkomsten, maar we proberen te filosoferen. Hè, van,
maar kun je als mens de ene keer de pet van de notaris opzetten en de andere keer de pet van de erfrechtadvocaat?
Dat is misschien wat moeilijker, maar je hebt wel de notariële kennis. Hè, en ik weet niet hoe jij dat ziet, de notariële kennis heb je, maar die ga je op een bepaalde manier ga je die toepassen. De vragen op een notariskantoor zijn in beginsel andere vraagstukken. Hè, hoe maak ik een testament? Is weer wat anders dan hoe ga ik ruzie maken over wat er staat in dat testament. Of een compromis zoeken. Hè? Ja. Dus niet alleen advocaat is klassiek nog wel eens ruzie maken. Hè? Maar dat zie ik ook positief bij Joost. Van de verbinding zoeken. Hè? Ja. Waar kunnen we elkaar
vinden? Precies, dat beeld wordt beter. Hè? Ja. Hoe los je het op? Hè? De erfrechtadvocaat gaat ook kijken hoe los je het op. En waar ik vind hè, dat de advocatuur en notariaten ook de overeenkomst hebben, is de boedelafwikkelingen van oudsher. Het notariaat, maar de executele, het onderwerp van vandaag, maar ook vereffeningen, zie je ook steeds meer bij de erfrechtadvocaat terechtkomen.
Ja. Nou, laten we daar eens even over doorpraten in deze podcast. Die gaat over die sterren, niet voor niks. Ook over Novex, medeoprichter ben jij, Bernard Scholz, de beroepsorganisatie voor executeurs en vereffenaars. En ik wil natuurlijk ook nog even in zijn algemeenheid weten hoe jij tegen erfrecht aankijkt. Het is een mooie aflevering ligt voor ons van de podcast De Erfrechtadvocaat. Ik vind ook wel dat je er een beetje zo bij zit als de godvader van de executeurs, toch?
Bedoel je dan de streepjes op mijn pak?
Prachtig, ja. Jij hebt de executeur de sterren gegeven. Wat was toen de tijd, want het is nu een systeem dat gewoon gehanteerd wordt, dat gebruikt wordt tot aan de Hoge Raad. Wat was voor jou de reden
Ja, toen ik zelf de colleges notarieel recht volgde, en dan praat ik over de jaren 80, vond ik altijd heel bijzonder dat in die tijd de executeur dan maar een beetje bijhing. Dus zo het laatste college, viel dat woord nog een keer, executeur. Terwijl ik zelf zoiets had, executeur, en vooral executeur, testamentair. Ik voelde echt letterlijk de verbinding tussen leven en dood. En toen ging ik heel braaf als kandidaat notaris werken op een kantoor. En zo af en toe zag je dan eens een executeur in de wachtkamer. Dan werd er gezegd, de executeur is er. Hè. En dan had ik zoiets, en alleen al dat woord, hè, executeur. Dus dan ging ik stiekem om het hoekje in de wachtkamer kijken hoe zo'n executeur in het echt er dan uitzag. En dan kreeg ik iedere keer te horen, hè, en dan stel ik wel eens een vraag van wat mag die wel, wat mag die niet. En iedere keer viel me op, dan zei de notaris, schools bij je weer een zeur over die executeur. Stuur die mensen gewoon een volmacht, laat die mensen tekenen, heb je allemaal niet van die ingewikkelde dogmatische vragen. Maar toen dacht ik altijd al, later als ik groot ben en nog wat tijd heb, dan ga ik me eens echt verdiepen in die executeur, hoe dat allemaal zit.
Maar die klassificering die je uiteindelijk aangebracht hebt, wat heeft die opgeleverd? Het zijn 3 sterren.
Ja, dus opgeleverd in de zin dat je wat zwaardere en minder zware executeurs hebt. Een soort maatwerk kun je inbouwen. Maar ik ben vooral gaan uitzoeken, wat is het juridisch voor een fenomeen? Ik ben eigenlijk verder gegaan met, ik wil gewoon een antwoord hebben op de vraag, wat is een executeur? Aan de ene kant was het oudste beroep ter wereld, zo'n beetje. Dat naam was vanzelfsprekend aan. Vroeger was het testament iets mondelings, mondeling in de zin van het overdragen van wat de overledene wilde naar de volgende generatie. Dat deed je mondeling. Later is daaruit voortgevloeid het testament als zodanig. Ging je dat op papier zetten en dat is er al heel lang. Alleen niemand wist precies te vertellen, wat is nu dat wezen van die executeur? En dat ben ik gaan uitzoeken op het moment dat ik dus de kans kreeg in Nijmegen om dus een proefschrift te gaan, dat was eigenlijk mijn droom, een proefschrift te gaan schrijven over die spannende rechtsfiguur, de executeur.
En vind je nu, als je we zitten in 2024, vind je dat we volledig, ook juridisch, snappen wat die rechtsfiguur, executeur is en doet? En zetten we hem ook op de juiste manier in?
Ja, ik denk het zelf, maar ik ben gekleurd. Want ik heb er 600 pagina's over geschreven. En gelukkig zei mijn promotor, toen ik op pagina 600 was, Scholz, hou eens op met die Harry Potter van jou. Het is mooi geweest. Klaar, nietje eromheen. En je bent gepromoveerd. Hè? Dus in die zin ben ik gekleurd in mijn verhaal. Maar op 21 november 2008, rechtsoverweging 4-2... En in onze cursussen gebruiken we het ook altijd als rode draad. Hè? Als we geen kant-en-klaar antwoord hebben, zeggen we ook iedere keer, pak rechtsoverweging 4-2 erbij, daar vind je het antwoord. En ik zeg wel eens voor de gein, het zijn maar een paar zinnen, maar dat is eigenlijk de samenvatting van die 600 pagina's, bij wijze van spreken. Hè? Naar eigen inzicht, keuzes maken die jouw graden voorkomen. Als een goed executeur, lees zorgvuldig. En als ik dan terugblader in mijn boek, zie ik daar inderdaad staan een volmacht aan iemand geven en een opdracht. Dus in die zin heb ik geprobeerd van erfrechtelijke kreten die terug te brengen naar het algemene vermogensrecht, vertegenwoordigingsrecht, privatieve lastgeving, allemaal.
Is er nog in Nederland discussie over die executeur?
Ja, er is heel lang discussie geweest en ik durf te zeggen dat dat van de zomer een beetje achter de rug is. Sinds de advocaat-generaal gezegd heeft, het is een beginsel heersende leer. Maar dan ga ik een sterretje verder. Dan ga ik van de executeur naar de 3 sterren, de afwikkelingsbundvoerder. Is er heel zwaar in het land gediscussieerd. Vooral ook in de notariële wereld, want daar moet je rechtsgeldigheid hebben als er een akte getekend wordt. Kan zo'n afwikkelingsbundvoerder, zo'n verzwaarde executeur, kan die een verdeling zelfstandig tot stand brengen? Daar is flink over gediscussieerd. Maar ik denk als je nu een willekeurig notariskantoor, ik kijk ook een beetje naar Joost. In het land zou bellen en zou zeggen, goh, kan een afwikkelingsbewindvoerder verdelen? En je hebt wel een goed, dat is belangrijk, een goede tekst in het testament staan waar het met zoveel woorden staat. Die advocaat voor generaal, de adviseur van de Hoge Raad, heeft vorig jaar gezegd, het is heersende leer in Nederland, dat die afwikkelingsbeïnvoerder, als het een testament gaat, kan...
Ja, daar lijken we met z'n allen niet meer aan te twijfelen. Hè? Dus dat, ja. dat kan. Hè? Dus 2008, hè, daar zeggen we, ja, gebruiken we ook wel eens het kompas van de executeur. Soms kun je panklare antwoorden geven, maar soms moet je meer over, goed over nadenken. Hè? Past het binnen dat kompas? Hè? Doe je het goed als executeur? En je hebt ook een vrijheid als executeur. Daar lijken we het met z'n allen over eens te zijn. In de rechtspraak zie je nog wel eens, hè, dat rechters misschien met de bevoegdheden van de executeur beperkt omgaan. En mag die nou bepaalde dingen wel of niet? Hè? Dus de rechtspraak is soms, vind ik persoonlijk, hè, nog wat terughoudend.
Denk met het woordje beheer bedoel je dan, denk ik?
Hè? Ja, absoluut. Hè, want die executeur beheert die nalatenschap. Hè? Maar ja, daar kan misschien wel wat meer onder vallen als dat je zo in het eerste oog zou denken. Hè? Dat kan zelfs beschikken. Ondervallen. Misschien mag de executeur soms ook nog wel eens iets recht trekken uit het verleden. Ja. En daar zie je nog wel...
Voorzichtigheid.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Welke kant gaat het dan op? Wanneer kun je zeggen, nu is het helemaal uitgekristalliseerd?
Ja, dat zal jaren nog duren in de zin van een maatwerk. Alleen de executeur, daar hameren we denk ik wel op. In de zin van naar eigen inzicht de keuzes maken die jou geraden voorkomen. Hij krijgt wel genoeg ruimte om als hij in de praktijk communiceert en informeert... De kans dat hij iets fout doet, is dan ook wel weer relatief klein. Dus de ruimte is er wel. Dus het kompas, denk ik, doet goed zijn werk.
Beleidsvrijheid van de executeur, die is er zeker wel.
Ja. En die NOVEX, waar jij ook mede oprichter van bent, dus dat is de beroepsorganisatie voor executeurs en vereffenaars, heeft die uiteindelijk een kwaliteitsslag gebracht?
Zonder meer. Want dat is weer terug om naar het begin te gaan in de zin van, het is het oudste beroep ter wereld. Dat oudste beroep ter wereld, hoef je ook geen papiertjes te hebben. Tegenwoordig kun je niks meer worden zonder papieren. Alleen executeur kun je nog zeggen, goh, de buurvrouw wordt mijn executeur of ze papieren heeft of niet. En daarom was er al heel snel behoefte, althans met een clubje mensen uit allerlei beroepsgroepen hebben we ons dat gerealiseerd. Dadelijk zou ook de executeur boef kunnen opstaan zonder papieren. Dus er moet iets van een soort toezicht komen, sociale controle met een club mensen.
Merken we het dan ook als gebruikers, denk je?
Denk ik wel. Dat NOVEX is langzaam...
echt een kwaliteitskeurmerk in de markt. De NOVEX executeur, dat is echt een begrip. En rechtelijke macht kijkt daar ook naar. Hè? Als je want de rechtelijke macht wil natuurlijk graag de professional ook benoemen. Hè? Dus iemand die verstand van zaken heeft, ook nog verzekerd is, hè, als er toch eens iets mis zou gaan, hè, misschien ook nog wel onder tuchtrecht valt. En dan zie je dat NOVEX echt een kwaliteitskeurmerk is.
En zo wordt het ook gezien in het beroeps...
Ook in de maatschappij. Iemand die al met een boedelafwikkeling van doen heeft in een familie en lekker ruzie gemaakt heeft en broers en zussen niet meer aankijkt. Die mensen zijn zich nu ook aan het realiseren. Het is een vak, een boedelafwikkeling. En dat mag ook best wel wat kosten bij wijze van spreken. Maar nogmaals, dat kan een advocaat zijn, een notaris zijn, noem maar op, belastingadviseur, maar vooral met klemtoon op professional. Omdat in die spelregel van 21 november 2008, die komt de hele tijd terug, zie je, de lat mag best wel hoog gelegd worden qua zorgvuldigheid. Hè? De woorden goed opdrachtnemer, goed executeur, je moet van wanten weten. Dus in die zin, zoek daar die...
Maar zijn er nog velen die ook een beetje hebben, want dat geluid heb ik ook wel eens gehoord, van we geven die executeur, zeker die met 3 sterren, veel te veel macht.
Zeker,
hè? Dus je haalt het bij de erfgenamen weg. Die hebben geen controle meer. Het ligt allemaal bij de executeur. Dat is de andere kant van het verhaal.
Maar daarom roepen wij de hele dag, zorg voor een goed executeur. Goed in de zin van dat het niet alleen maar een baasje is, maar dat hij ook communiceert, informeert. Eigenlijk moet hij zijn geld terugverdienen in de zin van ik heb het netjes gedaan. Maar je hebt inderdaad, en daar komen die negatieve geluiden van, je denkt ook mensen die, als je mensen sterren gaat opplakken, zijn er altijd mensen die dat geestelijk niet aankunnen.
En je hebt het ook,
die dan denken, ik ben de generaal en ik ga niet meer terugbellen of ik ga niet meer, ik doe dat allemaal zelf.
Nou, ik heb alleen maar bevoegdheden. Ja, ik ben hier de baas en ik heb geen enkele verplichting richting de erfgenaam. Dus ik informeer ze ook niet wat ik doe. En er zitten natuurlijk bevoegdheden aan. Maar je hebt natuurlijk allerlei verplichtingen als executeur. Wil je het netjes doen?
Want aan het eind van de rit moet je rekening en verantwoording afleggen in de geest van die overledene. Dus in die zin
is het wel mooi om jou te horen praten over het mooie vak. Voor sommigen is het een vak van executeur.
Ja, maar je krijgt niet iedere dag de kans toch om tussen hemel en aarde te opereren. Hè? Dus de mens is normaal op aarde, maar doordat je in die wereld van die executele stapt, krijg je dus ook verbindingen met het hiernamaals. Nou, daar komt die emotie vanzelf.
Welke verbindingen leg jij allemaal met het hiernamaals?
Ja, omdat die overledene, en dat is nog een puntje, dat komt wel uit mijn koker in de zin van, daar is niet misschien iedereen het over eens. In de wettekst staat namelijk letterlijk, en die mensen zien geen verbinding met het hiernamaals, je bent de vertegenwoordiger van de erfgenaam. En ik zeg, nee, dat lees je verkeerd, dat staat er wel, maar je moet dat lezen in de context. Wie heeft jou neergezet? Wie heeft jou die sterren gegeven? De overledene. En daar loopt een lijntje vanuit het hiernamaals. Ja, maar dat staat toch erfgenamen? Dan zeg ik, nee, we zitten in het erfrecht. En in het erfrecht valt, als het ware, een vacature vrij. De overledene is er niet meer. Dus je kunt hem juridisch niet rechtstreeks vertegenwoordigen. Ik zie dat wel filosofisch zo. Maar de lijn loopt van de erflater naar de erfgenaam. Dus logisch dat er in die wettekst staat, die verbindingslijn, hangen jullie ook aan vast erfgenamen.
Ja, en bij die executele is dat altijd zo. Hè? Die executeur kan alleen maar uit een testament komen. Ja. Zelfs hè, als de kantonrechter de executeur ontslaat en een nieuwe benoemt, dan komt hij nog steeds uit het testament. Hè? Want ja. dat moet mogelijk zijn gemaakt in dat testament. En terwijl die vereffenaar, die komt uit de koker van de rechtbank. Hè? Die wordt door de rechtbank benoemd. Hè? Dus,
de overheid als het ware.
Ja,
hè?
Ja. Ja.
Als je nou kijkt naar die lange periode waarin je bezig bent geweest met het erfrecht en nu ook. Als je kijkt naar, ik heb even een artikel erbij gepakt waarin stond dat het nagelaten vermogen afgelopen 5 jaar gestegen is van 17 naar 23 miljard. Nou, en dan krijgen we straks ook nog de babyboomers die. Dus dat wordt alleen maar meer en meer en meer. We hebben het hier in deze podcast al vaker over gehad dat erfrecht steeds meer in de media is, omdat er ook steeds meer speelt. Waar staan we ergens, Bernard? Waar staan we met het erfrecht?
Ja, het erfrecht is denk ik bepaald de hele maatschappij. Ik zou zelfs zo ver durven gaan van, goh, we hebben bijvoorbeeld in de horeca, zou je zeggen, wat heeft dat met het erfrecht van doen? We hebben in de horeca geen personeel meer. Hè? Ja. In die zin, we zitten in dat restaurant, we zitten op het terras en we worden niet meer bediend. Sterker nog, alles wordt gesloten. Hè? We hebben geen, vandaag gesloten. Ja. Zou je zeggen, wat heeft dit te maken met het erfrecht? Ik zie ook verbaasd kijken. Nou, er wordt zoveel geërfd. We zitten midden in een kloof. Er zijn mensen die aan de ene kant niks meer te eten hebben. Hè? Heel erg. Maar aan de andere kant is er een groep mensen. Waarom zou ik van de week nog zeggen we over, hè, nu lachen we daar nog om. Over 20 jaar zeggen we waarschijnlijk. Dat is al een voorbode. Heb ik nog wel personeel in het algemeen? Gaan mensen nog wel werken? Vroeger was arbeid de manier om geld te verdienen. Ja. Maar wat zich, en daar hoor ik de politiek bijna niet over. Jij noemt wat mooie cijfers. Maar wat er echt aan de hand is, er komt zoveel geld vrij in de maatschappij. Waarom zou ik maandag überhaupt nog gaan werken?
Maar daar kan een erfrechtadvocaat of een notaris toch niks aan doen?
Nee, maar ik weet niet of de vraag is of ze er iets aan kunnen doen. Maar jij vraagt, wat is er met die boomers aan de hand? En ik zeg, die boomers, dat gaat exploderen. Dat gaat exploderen. Dus nogmaals, er zijn mensen aan de andere kant die niks te erven hebben en weet ik wat. Dus triest, die kloof is zo groot aan het worden.
Komen daar ook vragen bij jou over binnen? Hè? Want jij doet volgens mij ook een rubriek bij Elsevier. Je staat natuurlijk regelmatig op podia. Ik vind het echt heel erg grappig om te horen dat jij bij de Zwarte Cross op podium hebt gestaan. Maar komen daar vragen over van mensen?
Ja, maar de vragen van de mensen zijn in de regel, en daarom zien we dat grote plaatje niet meer, in hun concrete geval. Ik had een tante in Canada en heb geërfd en moet ik nu belasting betalen? Dat zijn altijd bijvoorbeeld bij Elsevier hele concrete vragen. Mensen zijn niet
individuele
bezig.
Vragen.
Ja,
eigenlijk.
Precies. Mensen zijn niet bezig met hun buren. Hoeveel zouden de buren nog gaan erven, bij wijze van spreken? En wat dat booming-effect ook nog meebrengt. We zijn met z'n tweeën vaak in de maatschappij. Samen zitten we in dat huisje. En we vergeten nog wel eens. Goh, we hebben van mijn ouders misschien 1 miljoen geërfd. 2 onder een kap. Ik was in Amsterdam en zei ze al. U heeft het nog steeds, viel ons op over 1 miljoen. Maar hier is 2 onder een kap. Al 2 miljoen.
Ja, ja.
He, dus in die zin is dat ook een behoorlijk op en lopen. Maar ik wil ook even nog toevoegen. We hebben al geërfd, maar de echtgenote, de partner, gaat ook nog erven. Dus we weten dadelijk ook niet meer van gekkigheid waar we ermee naartoe moeten. Maar nogmaals, ik maak steeds een kanttekening. Er zijn ook mensen die niks te erven hebben. Alleen die groep, denk ik wat jij bedoelt met die miljarden die boomers. Ja, dat gaat best wel op.
Maar je zegt dat erfrecht is alom.
Dit is een maatschappelijk, precies. Een maatschappelijk iets waar je wat mee moet.
Ja, als je zegt dat erfrecht is alom aanwezig. Dat is dit een voorbeeld van. Dit zou je haast een voorspelling kunnen noemen. Dit hebben we nog niet in de krant gelezen. Dat horen we hier nu in de podcast. Erfrecht is alom aanwezig. En zal misschien ook wel maatschappelijke ontwikkelingen in gang brengen.
Ja, zeker. Maar ik wil maar zeggen dat het maatschappelijke gevolgen ook kan hebben over het denken van arbeid, werknemer en het denken over vermogen en geld en wat ga ik daarmee doen. En als we dan terugkijken in de glazen bol, dit is het positieve verhaal, het plusje. Maar wat is er jaren geleden ook begonnen? Zaken als de koperen pand te Delft, in de zin van, een erfenis kan ook iets heel vervelends zijn. De negatieve kanten van het verhaal.
Nou ja, je mag verwachten dat als er meer vermogen in de samenleving komt, geërfd kan worden, dan zal Joost ook weer meer werk krijgen.
Precies, ja. Maar daarom zeg ik, daar zie ik zeker verbanden. Want als we samen zitten te erven, waarom heeft het zusje wat meer dan ik? Ja. Komt er ook vanzelf spanning. Ik denk al lang dat de mensen dan niet meer altijd over het geld gaat. Maar daar weet Joost alles van. Principieel. Ik dat niet, dat mijn ouders wat verschillen hebben gemaakt. Oud zeer, afrekeningen. Ja. Dus,
het heeft absoluut met de samenleving te maken. Maar wat jij nu opwerpt, Bernard, vind ik absoluut een onderwerp waar we misschien gewoon filosofisch wat vaker van gedachten over moeten wisselen met elkaar.
Ja. Maar jij komt met de miljarden aanzetten, dus daarom zeg ik er hangen allerlei.
Wat mij ook weer doet denken, want jij weet ook veel van belastingen.
Ja, althans, ik noem me nog wel eens hoogleraar successie.
Daarom, ja. Dus
maar dat is tegenwoordig ook een meer soort filosofie. Hè? Je bent daar meer filosoof dan dat je met de cijfers bezig bent.
Laten we dan zo zeggen, Joost, dat we graag nog een keer weer terug willen hebben over een podcast. Dan gaan we filosofisch praten over belasting.
We gaan binnenkort afspreken.
Dat is goed. Voor nu, Bernard Scholz, het was me groot genoegen. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie en erfrecht, gaat naar familie-erfrecht.nl, de website van advocaten, familie en erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info@familie-erfrecht.nl.